Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u met velen gekomen bent. En ook de luisteraars thuis hartelijk welkom. Hopen vanavond iets te mogen zeggen over de drie-eenheid. En daar gaan we ook van zingen uit Psalm 33 vers 3. En in die psalm komt de Heere voor, dat is de Vader, en het Woord en ook de Geest. Dus Psalm 33, het derde vers. Ik lees u een stuk uit Lucas 3, vers 15 tot en met 22. Lucas 3, en we beginnen met vers 15 en lezen door tot 22. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus ware. Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes, de viervorst, van hem bestraft werd, omwille van Herodias, de vrouw van Filippus zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit nog boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif, En dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende: Gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Tot zover. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken? Heere, als er iets is waar mensen onbekwaam zijn om wat over te zeggen, dan is het het onderwerp voor vanavond. Dat u de drie enige God bent. En wil ons alle daar ook grondig van overtuigen. Onze onwetendheid. De duisternis van ons verstand. En als wij niet gevallen waren, hadden we het beter geweten dan nu op aarde ooit mogelijk is. En toch ook weer niet. Want dan hadden we geen mens geworden God in de hemel gehad. Heere, drie enige, Vader, Zoon, Heilige Geest. In uzelf bewogen bent u om vele zondaren te ontfermen. En wil u ons maken en houden, zondaar. En dat wij van u ontfermd mogen worden en persoonlijk leren kennen. De genade van de Zoon en de liefde van de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. En hoe meer wij daarvan leren, hoe minder wij weten. En het wordt alles geleerd op een lage plek. Dat u ons daar brengen zou vanavond. Gedenk alle mensen die vanavond naar Conventus gekomen zijn. Denk ook aan de luisteraars thuis en zie toch op ons neer in gunst van boven. U weet wel wat we nodig hebben en zou u nog zielenvragen willen beantwoorden en zielenraadsels oplossen en banden breken die geen mens breken kan. En dat deze avond daarop mag uitlopen, drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen. Voor ik iets probeer te zeggen over de drie personen, moet ik eerst nog een schuld inlossen. Want vorige keer is iets gevraagd over Lucas 2 vers 52. Dat de Heere Jezus toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Wat daar toch de bedoeling van is. En ik kan het denk niet beter zeggen dan met de woorden van Matthew Henry, de schriftverklaarder. Hij zegt: het beeld van God scheen helderder in hem toen hij opgroeide tot een jongeling dan toen dat beeld van God deed schijnen of kon schijnen toen hij nog een kind of een klein kind was. Dus toen de Heere opgroeide van kleinkindje naar groter kind en een jonge man, schitterde dat goddelijke beeld helderder in hem. En de Vader zegt het ook, hè, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En dat de Vader welbehagen in hem had. Dus hij ook genade vond bij God en de mensen. Ik heb geen idee meer wie dat toen vroeg. Ja. Heb je hiermee enig antwoord verkregen? Ja, dank u wel. Vanavond van de drie personen. En als er één onderwerp is wat moeilijk is uit te leggen, dan is het dat, omdat daar geen voorbeelden van zijn. Dus voor heel veel moeilijke onderwerpen kun je nog een geschiedenis bij bedenken, of een voorbeeld uit de schepping, maar bij drie eenheid is er geen voorbeeld in de schepping. Dus het enige wat wij vanavond kunnen doen is de Bijbel naspreken. Dat God één is en tegelijkertijd drie. God is één in wezen en drie in personen. En wij moeten God ook zo leren kennen. In zijn wezen, in zijn namen, in zijn deugden en in zijn personen. Daar begint dit hoofdstuk mee. En de afgelopen bijeenkomst hebben we iets proberen te zeggen over zijn wezen, over zijn namen, over zijn deugden. Daar hebben we twee keer wat over gezegd en nu zijn we aangekomen bij van de drie personen. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus God bestaat als Vader, Hij bestaat als Zoon en Hij bestaat als de Heilige Geest. En ons verstand schiet tekort, wij kunnen dat niet bedenken. Wij kunnen het niet bevatten. Maar God kun je ook nooit bevatten. Dus als we Hem konden begrijpen, was het geen God. Dus dan moeten we ons vanavond dan bij neerleggen dat wij er vanavond helemaal achter komen dat ons verstand eindeloos tekort schiet. En toen Adam geschapen werd, voordat hij viel, hij is geschapen met kennis, gerechtigheid, heiligheid, heeft die man kennis gehad van de drie eenheid van God. Maar die kennis zijn we kwijtgeraakt, eigen schuld. En Gods kinderen weten er iets van. Wie de Vader is en de Zoon en de Heilige Geest. Klein beetje. En we hebben gelezen uit Lucas 3 dat de Heer Jezus gedoopt werd. En daar zien wij die drie personen bij elkaar. De Heer Jezus, Gods Zoon, mens geworden, staat in het Jordaanwater. De Heilige Geest daalt op hem neer als een duif. En God de Vader spreekt uit de hemel. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En deze drie zijn één. En als u daarop let in de schriften, zult u, vooral in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude, vinden God, of God de Vader, Gods Zoon, of Gods Woord, en Gods Heilige Geest. En deze drie zijn één. Wij geloven in de drie eenheid. Mogen wij dat woord gebruiken? Ja, natuurlijk. Kijk, het woord op zich staat niet in de Bijbel. Maar de inhoud staat wel in de Bijbel. En Ellen Broek haalt 1 Johannes 5 aan. Drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Maar er zijn nog veel meer teksten waarin dat betuigd wordt, dat God is één en tegelijkertijd is Hij drie. Mag men ook het woord personen hier gebruiken? God is één in wezen en drie in personen. Ja, dat mag ook. Want het woord persoon kom je tegen in Hebreeën 1 vers 3. De Heer Jezus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En zelfstandigheid is een persoon. Dus wij spreken dus in onze geloofsleer over de drie-eenheid, omdat de inhoud in de Bijbel staat. En we gebruiken ook het woord persoon. Dus God is één in wezen en drie in personen. En dat probeer ik mijn catechisanten in te prenten en ook mijn belijdeniscatechisanten. Dat ze dat heel hun leven moeten onthouden. God is één in wezen en drie in personen. En de Heer Jezus is één persoon en twee naturen. Daar heeft de kerk in vroeger tijden namelijk heel lang over nagedacht, voordat ze dat zo kon zeggen. Dus er zit heel veel denkkracht in die twee hele korte zinnetjes. God is één in wezen, drie in personen. Of de Heer Jezus is één persoon, bestaande in twee naturen. Dus dat moeten wij dan maar gewoon uit ons hoofd leren. En ik zet u vanavond ook gewoon aan het werk. Dat moet u gewoon weten. Ja, een christen moet dingen weten uit het woord. En dan helpt het ons om daarover op een goede manier te spreken. Kan de heilige drie-eenheid bewezen worden uit de natuur? Nee, dat kan niet. Want in de natuur is daar geen voorbeeld van. Ze is een verborgenheid. Die kun je alleen leren kennen uit de Heilige Schrift. Augustinus, dat was een geniaal mens. En die man die dacht, en dat was, had hij gelijk in, de mens is geschapen naar het beeld van God. Daar moet in de mens dus een sporen te zien zijn van de drie-eenheid. Want we zijn naar zijn beeld geschapen. Dus daar heeft hij een heel dik boek over geschreven, wat je in de mens kan terugvinden van de drie-eenheid. En dan zegt hij, in een mens heb je ook een soort drie-eenheid. Je hebt je geheugen, je hebt je verstand en je hebt de wil. En dat is jouw ene ziel. En je herinnering vergelijkt hij dan met de Vader. En je verstand vergelijkt hij met de Zoon. En de wil vergelijkt hij met de Heilige Geest. Ik zou er natuurlijk nooit opgekomen zijn, maar hij wel. En toch klopt dat ook niet helemaal. Want de Vader is God. De Zoon is ook God. De Heilige Geest is ook God. Maar ik kan niet zeggen dat mijn herinnering mijn hele ziel is. Dus Augustinus, met alle bewondering voor jouw denkkracht, schiet ook dat voorbeeld tekort. Dus wij vinden in onze ziel wel een soort drieheid. En toch is die niet echt te vergelijken met de drie-eenheid. Dus Hellenbroek heeft gelijk. Nee, wij kunnen geen voorbeeld bedenken. Wat ook vaak als voorbeeld is gebruikt is de driehoek. Met drie punten. En het is één driehoek. Klopt ook niet, hè? Want elke punt zou de hele driehoek moeten zijn en dat is die niet. Dus de afgelopen eeuw hebben mensen zich suf gepiekerd om voorbeelden te bedenken. En ze zijn er gewoon niet. Geen voorbeelden die ons echt helpen. Dus we zijn helemaal aangewezen op de Heilige Schrift. En die Heilige Schrift bevat dus verborgenheden die ons verstand te boven gaan. De Bijbel bevat nooit dingen die tegen ons verstand strijden. Dus een christen hoeft nooit absurde dingen te geloven. Dus als u christen bent, hoeft u uw verstand niet uit te zetten. Maar wel verborgenheden die ons verstand te boven gaan. Wij kunnen het niet begrijpen. Kunt u uzelf trouwens begrijpen? Kunt u uzelf doorgronden? Kunt u tot in uw onderbewustzijn kijken? Dan moeten we allemaal zeggen, we begrijpen onszelf niet eens. En zouden wij dan God willen begrijpen? Dat is een onmogelijkheid. Dus dat betekent, dit is een oefening in bescheidenheid. Sommige geleerde mensen denken dat ze alles weten en alles kunnen verklaren. Het is gewoon niet waar. We weten maar heel weinig. En de technische wetenschap heeft een grote vlucht genomen. Maar de diepste vragen van het leven zijn voor mensen niet te doorgronden. En ook God niet. Dus we gaan Bijbel lezen vanavond. En hoe bewijst men de drie-eenheid uit de Heilige Schrift? Nou, zegt Ellen Broek, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Dus ook in het Oude Testament vindt u de drie-eenheid terug, alleen meer verborgen dan in het Nieuwe Testament. Dus in het Oude Testament openbaart hij zich ook. En eigenlijk begint het al in Genesis 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. God sprak, dat woord is zijn zoon, daar zij licht. En de geest zweefde over de wateren. We hebben het ook gezongen, Psalm 33. Maar laten we maar naar Hellenbroek luisteren. Hoe uit het Oude Testament. En inderdaad lezen wij van God in het meervoud. Dus er is een meervoudigheid in God. En dat vindt u in Genesis 1. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus God, dat is de ene God die zegt, laat ons meervoud. En dan weten wij dus, er is een meervoudigheid in God. En dat is de drie-eenheid. God houdt raad met zichzelf. En daar kom je ook op andere punten tegen. En de Bijbelse naam voor God in het Oude Testament is ook Elohim. En dat is een meervoud. Dus er is een meervoudigheid in God. Er zijn ook teksten waarover God en God wordt gesproken. Heren en heren. Denk op Psalm 45. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie, boven uw medegenoten. Zijn er dan meer goden? Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Dan weten wij, daarom heeft u, o God de Vader, uw God, God de Zoon, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dus de Heere, God de Vader, heeft gesproken tot mijn Heere, God de Zoon, de Heere Jezus. En Psalm 33 hebben we ook gezongen samen door het woord des Heren, dat is de Heer Jezus, zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun Heer. Ik heb het idee dat u nou zit te denken, ik vind het best moeilijk. Voel ik dat goed aan? Ja. Ik vind het ook moeilijk. Dus dat betekent dat we heel goed naar de Bijbel moeten luisteren. En dat we vanavond allemaal beseffen. Wat weten wij eigenlijk weinig echt over God. Dus dit over het Oude Testament, dat je kunt zien. Er is een meervoudigheid in God. Hebt u hier vragen over of zal ik naar vraag 7 gaan? Ja.
Ik heb vroeger heel veel geleerd van hoofdonderwijzen.
Ja.
Een voorbeeld van de drie eenheid. En die heb ik altijd bij me gehouden. En toen zegt hij, moet je denken aan water. Dat is in de vorm van ijs, van sneeuw en regen. Het is ook een heel zwak voorbeeld.
Ja.
Het zal ook niet kloppen.
Ja, er wordt hier opgemerkt door iemand die niet echt piepjong meer is en die zegt, ik weet nog steeds van mijn hoofdonderwijzer dat hij een voorbeeld aanhaalde, heb ik toen netjes gezegd, hè, over de drie eenheid, dat water kan ijs zijn of sneeuw of regen. En andere voorbeelden zijn natuurlijk vuur, wat ook warmte geeft en licht. En inderdaad, wat je erbij zegt, het is maar een zwak voorbeeld. Ja.
Het is wel alle drie water. Die verschillende vormen.
Ik had dit voorbeeld nog niet gehoord. Dus ik moet er even over nadenken of het bruikbaar is. Ja. Ja.
Iets minder jong. Ik wilde eigenlijk bijna hetzelfde zeggen. Ik had hem anders gehoord inderdaad. Je hebt water en dan verwarmt dan wordt het gas. Waterdam.
Ja.
En dan blijft het water. En als het bevriest. Als het net in drie substanties blijft water. Dus het is eigenlijk een beetje een aanvulling erop.
Ja. Wordt nou net aangevuld over dat water kan verdampen. Of vloeibaar zijn of bevriezen. Ja. U geeft mij veel denkstof.
Ik weet nog, dominee, op de Bijbelkringen in de 70e jaren van dominee van der Haar. En dan kwam dit ook aan de orde. En er bleef maar een vraag stellen. Hij zegt, je moet gewoon geloven. En geen gezeur. Hij zegt, dat is niet uit te leggen.
Nee. Ik zou het zo niet durven zeggen. Maar inderdaad, het is heel lastig verklaren. Dus wij moeten dat inderdaad naspreken uit het woord. En ons daarmee tevreden houden. Dank u wel. Ik meen dat ik nog iemand iets hoorde. Ja? Christendom is de enige godsdienst met een drie eenheid. En daarom is het christendom ook de enige godsdienst met verzoening. Dat hangt met elkaar samen. Dus heb je een godsdienst waarin de drie eenheid echt gelogen wordt. Denk aan de islam. Dat is natuurlijk heel fel tegengekant. Dat is ook een godsdienst waar het begrip verzoening totaal ontbreekt. Dus waarom kan God verzoend zijn? Omdat hij drie enig is. Dus God de Vader neemt de rol van rechter op zich. God de Zoon de rol van borg. En de Heilige Geest de rol van toepasser. En zo kan God zondaren met zichzelf verzoenen. Dus dit is buiten het christendom onbekend. Het jodendom... Er zijn Joodse stromingen, want Jodendom kent heel veel stromingen, die heel dicht in de buurt komen van de drie eenheid. Maar hoe dat zit met verzoening weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee, maar dit is dus echt iets typisch voor het christelijk geloof. Dus de God die drie enig is een God die verzoend wil zijn. en andere godsdiensten hebben of veel goden. Nee, we hebben maar één God. Of heel sterk de eenheid benadrukt. Maar wij hebben de ene God bestaande in, niet uit, drie personen.
Daarom is ook de christendom de enige godsdienst waarvoor het betaald wordt. Al de andere godsdiensten moet je zelf betalen.
Ja, dan moet je het zelf doen. Ja. Dus daar zie je ook de armoede van alle andere godsdiensten. Daar is het op zijn best. God wat en de mens wat. Ja, en dat is dus eigenlijk de natuurgodsdienst. Wat dus ook heel diep in ons hart zit. En dat wij vijand zijn van genade te leven. Dus in de geloofsleer hangt alles altijd met elkaar samen. Dat betekent dus ook dat als je in het ene dwaalt, dat je met anderen weer vastloopt. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om op een zuivere manier over de geloofsleer te spreken. Omdat alle onderdelen van ons geloof met elkaar samenhangen. Dus de drie eenheid, als je dat logent, logen je ook de verzoening. Kan niet anders. Beantwoord? Ja? Ja. De Romeinse kerk, het enige leerstuk wat ze niet verknoeid heeft, is de drie eenheid. Dat heeft ze zuiver bewaard. De Jehovah-getuigen zijn hele felle tegenstanders van de drie eenheid. Dus als je die rommel van ze aanpakt, waar ze natuurlijk erg blij mee maakt, alleen jezelf niet, dan zie je vaak van die gemene dingen over de drie eenheid. Bijvoorbeeld 1 plus 1 plus 1 is 1. Maar dat geloven wij niet. We geloven God is 1 in wezen en 3 in personen. Dus die overgetuigen zijn felle tegenstanders van de drie eenheid van de Godheid van Christus. En dus ook van de verzoening. Dus het zijn ketters. Ze moeten keihard werken en ze gaan verloren.
Maar de Romeinse kerk leert toch ook dat de mensen een goede werk en zalig worden, zeg maar. Zoals ook wel geloof, de drie eenheid, dus is
het ook. De Romeinse kerk die gelooft inderdaad dat zalig worden een soort samenwerking. Dus God heeft alle mensen uit genade de mogelijkheid gegeven om te kiezen. En als we daar goed gebruik van maken, zal God ons helpen om christen te zijn. Dus het zit best wel listig in elkaar. Dus die kennen ook wel verzoening, ook wel genade, maar niet genade alleen. Dus dan moet je denken aan de sola's van de reformatie. Christus alleen, genade alleen en de Bijbel alleen. Ja, dat heeft Rome niet. Het is altijd genade en iets van mij. Christus en iets van mij. De Bijbel en iets erbij. Ja, ja, we hebben allemaal Roomse harten. Ja. Dus we hoeven niet bang te zijn dat de Roomse kerk uitsterft. Dat, nee.
Maar wij geloven toch wel de doop van, of die erkennen wij toch wel van de Roomse. Dat is ook in de drie-enige.
Ja, de doop erkennen wij ook van Roomse, als je maar gedoopt bent in de naam van een drie-enige God.
Ja, ja.
Dus als je Rooms gedoopt bent, hoef je niet opnieuw gedoopt te worden. Ik ga toch proberen iets over vraag 7 te zeggen. Hoe bewijst gij de drie eenheid uit het Nieuwe Testament? Nou, 1 als 5 hebben we al genoemd. Matthäus 28 gaat dan heen, onderwijst alle volkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wij zijn gedoopt in de naam van een drie-enig God. En wat we gelezen hebben uit de doop van de Here, de Zoon werd gedoopt, de Vader sprak uit de hemel en de Geest Gods kwam nederdalen gelijk een duif. Nou, zodat we het nooit zullen vergeten. Waarin zijn de drie personen? Eén in wezen. Waarin zijn ze drie in personen? Ik ben onvermoeibaar om u dat te herhalen. Dus één is wezen is God en drie in personen. Ik zou je bijna gaan overhoren, maar dat zie je niet zo gebruikelijk. Dan komt er een moeilijk stukje.
Wat wordt er verstaan omdat één in wezen?
Dat er één God is. Wij geloven in één God. Nee, één in wezen wil zeggen, de ene God bestaat als Vader, hij bestaat als Zoon en hij bestaat als Geest. Als je het beter wil begrijpen, zou je de geloofsbelijdenis van Athanasius moeten lezen. Die zit achter de psalmen. En Athanasius zegt, de Vader is God. De Zoon is God, de Heilige Geest is God. En toch zijn er geen drie goden, er is één God. Dus wij belijden het ene goddelijke wezen, God is één. En die ene God bestaat in drie personen. Omdat de Bijbel het heeft over de ene God, dat de Vader God is, dat de Zoon God is en dat de Heilige Geest God is. Ja. Ja, dus dat Christus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want Christus is het beeld des Vaders. Dus het woord van de Vader. Dus in dat woord spreekt God de Vader zich uit. Maar we zitten hier weer een beetje op het randje van het begrijpelijke. Nee, die zijn onafscheidelijk. Dus de personen verschillen van elkaar door hun personele eigenschappen. Nou, denk u, wat zijn dat nou weer? Dat ga ik uitleggen. Kijk, wij hebben ook eigenschappen. Hè? Mensen hebben eigenschappen. We kunnen een beetje nadenken. We kunnen een beetje praten. Dat zijn eigenschappen van mensen. En daarin onderscheiden we ons van dieren. God heeft ook eigenschappen. God is almachtig. Hij is oneindig. Hij is eeuwig. Hij is barmhartig. Hij is rechtvaardig. Heilig. Het zijn allemaal eigenschappen. Wat nu de vraag is, wat is nou precies het verschil tussen de Vader, de Zoon en de Geest? Dus daar moet je even vasthouden. Wat is precies het verschil tussen die drie personen? En dat is eigenlijk heel eenvoudig. De Vader is de Vader. De Vader van de Zoon heeft de Zoon gegenereerd. En de Geest uitgeblazen. De Zoon is door de Vader gegenereerd. En Vader en Zoon hebben de Geest uitgeblazen. En de Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Ik vind het helemaal niet eenvoudig. Nou, heb ik zo mijn best gedaan. Dus in de namen Vader, Zoon, Heilige Geest zit eigenlijk al een verschil. En dat betekent, de Vader is de eerste persoon. De Zoon is uit de Vader geboren. En de Heilige Geest wordt uitgeblazen. Geest is ook wind, uitgeblazen door de Vader en de Zoon. Ben u er nog? Dat betekent dus dat die eigenschappen van Gods wezen, dat die gelden voor alle drie de personen. Dus de Zoon, de Heer Jezus, is net zo rechtvaardig als de Vader. En de Vader is net zo barmhartig als de Zoon. En de Heilige Geest is net zo machtig als de Vader en de Zoon. Die eigenschappen zijn allemaal hetzelfde. Maar ze verschillen van elkaar doordat de Vader de eerste is, de Zoon uit de Vader geboren en de Geest uitgeblazen uit de Vader en de Zoon. En als u meer toelichting wil, ik hoop van niet, want ik praat de Bijbel maar na en meer kan ik het niet uitleggen. Of zoals het net gezegd is, je moet gewoon geloven en verder geen gezeur. Ja.
Dat uitblazen.
Ja.
Van de Vader en de Zoon, van de Heilige Geest, hoe staat het in de Bijbel?
Dat de Heer Jezus zegt, ik zend u de Geest die uitgaat van de Vader. Maar het woord voor geest is in de Bijbel ook altijd hetzelfde woord voor wind of adem. Dus de Zoon wordt geboren uit de Vader. De Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Dus vandaar dat wij dus niet zeggen dat de Geest geboren is. In de schepping, toen Adam geschapen werd, heeft God hem een ziel ingeblazen. Maar dat is natuurlijk niet de Heilige Geest geweest. Dat zou kunnen. Maar bij ieder mens wordt de ziel door God ingeblazen. En welke persoon dat dan precies is, weet ik niet. Niet van die moeilijke vragen stellen. Ja.
Toch komt een vraag bij me op. Maar is dat zo dat bij ieder mens de ziel ingeblazen wordt? Want dit was een scheppingsdaad.
Ja.
En daarna de Heer de voorplanting gegeven. De generatie die ziel wordt al geschonken. Maar dat leven, dat wordt voortgeplant. En toen werd het door het middel van die inblazing, werd het leven een soort gewekt.
Ja, er wordt hier een vraag gesteld over wat ik net zeg, over het inblazen van de ziel. Dus je menselijke substantie, dus het lichamelijke stukje, krijg je natuurlijk van je vader en moeder. Maar God blaast daar een redelijke ziel in. Die krijg je niet van je vader en moeder, want dat is een geestelijke natuur. Dus daar ben ik toch wel een beetje stellig in, ja. Dat onze ziel bij God vandaan komt. Ja. Ja. Dus bij de ontvangenis. Want een lichaam zonder ziel is natuurlijk dood. Dus lichaam en ziel zijn er tegelijkertijd. En dat heeft dus alles te maken met de beschermwaardigheid van het leven vanaf de ontvangenis. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. En daarna heeft hij het ook weer over die wind. Dat heeft dus daarmee te maken dat geest en wind en adem in de Bijbel hetzelfde woord is. Dus we worden door de Heilige Geest wederom geboren. Dus je eerste geboorte is uit vader en moeder. En de wedergeboorte is uit God de Heilige Geest. Heb ik je zo goed begrepen?
Ja.
Ja. Ik wil nog even een paar vraagjes even afhandelen. Dan is dit stukje even afgerond. Dus dat zijn de vragen 11, 12 en 13. Dus wat ik net gezegd heb, de personele eigenschap van de Vader is, hij is Vader van zichzelf, hij is de eerste persoon. De personele eigenschap van de Zoon, hij is gegenereerd, hij is geboren. De personele eigenschap van de Geest, hij gaat uit van de Vader en de Zoon. En waarom noemt gij dat personele eigenschappen en niet wezenlijke? Omdat dat eigenschappen zijn van de persoon en niet van Gods wezen. Uit ervaring weet ik dat er lampjes uitgaan als dit besproken wordt. Maar probeer het anders nog een keer na te lezen en het te doorgronden. En als je het echt niet begrijpt, leg je het gewoon aan de kant. Ja? Zullen wij dan nu pauzeren? En dan roep ik u over, eens kijken, ruim een kwartier. Dus 9:05, dan gaan we de pauze beëindigen. Ja, u bent er weer. Dan gaan we verder met vraag 15. Dus de zoon is geboren uit de vader en wanneer is dat gebeurd? Van eeuwigheid, hè? Want God was nooit zonder zoon. Dus de vader is net zo eeuwig als de zoon. En dat zegt de zoon ook in Spreuken 8. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren. Als nog geen fonteinen waren zwaar van water. En Micha 5 zegt het ook. Wiens uitgangen zijn van eeuwigheid. Maar in Psalm 2 staat, heden heb ik u gegenereerd. Ja, maar bij God is het altijd heden, want God is eeuwig. Is dan de zoon de eigen en natuurlijke zoon van God? Ja. En alle andere kinderen van God die zijn als kind aangenomen. Dus God heeft één natuurlijke zoon, dat is Christus, zijn eeuwige zoon. En God heeft vele aangenomen kinderen die zijn geadopteerd, aangenomen tot kind van God omwille van Christus. En waarom wordt hij dan eigenlijk Gods zoon genoemd? Ik ben inmiddels bij vraag 18. En dan komt er een antwoord waar wij even over moeten nadenken. De Vader heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid hetzelfde goddelijke wezen aan de Zoon meegedeeld. En dan staat mijn verstand weer stil, want dat begrijp ik niet. Maar de Zoon is uit de Vader geboren en als het ware geeft de Vader de godheid aan de Zoon. Hij is ook God. Want dat zegt Johannes 5. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Hij is het beeld van God en het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het beeld van zijn zelfstandigheid. En dat zijn dingen die wij nooit kunnen begrijpen. Maar ik hoop dat je ze mag bewonderen. Want wat voor uitnemend persoon moet dan de zoon zijn? Als dit beeld is van de Vader, de geliefde zoon, zijn enige geboren zoon. En God geeft die kostbare zoon weg. En dan ligt in die kribbe van Bethlehem, ligt de eeuwige zoon van God. Zijn godsgeschenk. In hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. Dus het hele Nieuwe Testament, het oude natuurlijk ook, prijst de Heer Jezus. Zegt wie die is, zegt wat hij doet, prijst hem aan. En dat is het godsgeschenk. God geeft alles weg, behalve zijn eer. Dat betekent dus dat Gods zoon twee geboortes heeft. U vindt het toch al moeilijk, dus kan ik het gerust nog een beetje moeilijker maken. Dus als God is die geboren uit de Vader, van eeuwigheid, dan heeft hij geen moeder. Als mens is die geboren uit Maria, in Bethlehem, heeft hij geen vader. Twee geboortes, een goddelijke en een menselijke. En dat moeten we goed onderscheiden. Dat voor sommigen halen dat door de war, hè? Dus dat Gods zoon geboren is uit de Vader, dan denken ze aan Bethlehem. Nee. Gods zoon is van eeuwigheid geboren uit de Vader, geen moeder. En de Heer Jezus is als mens geboren in Bethlehem, uit Maria, geen vader. Want de Heer Jezus is God en mens. Dus Vraag 19. Is hij dan niet eerst Gods zoon geworden door zijn geboorte uit Maria of door zijn middelaarsambt? Nee, hij is mens geworden, dus hij bestond al. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes. God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Hebt u nog vragen over vraag 15 tot en met 19, over de geboorte van Gods zoon? Voor zover u denkt dat ik die kan beantwoorden.
De eerste geboorte, zeg maar.
Ja.
Is dat een geboorte geweest? Het is van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Er wordt gevraagd, is dat een geboorte geweest? Ja, de Bijbel noemt het een geboorte. Maar natuurlijk wel een goddelijke geboorte. Dus niet een geboorte zoals bij mensen plaatsvindt. Maar de zoon is van eeuwigheid geboren uit de vader. En daarom is hij de zoon. Maar dan wel op een goddelijke manier. Kijk, moslims denken dat de Heer Jezus het kind is van God en Maria. En daar ergeren ze zich aan. Terecht natuurlijk, want het is niet waar. Maar de Heer Jezus is Gods eeuwige zoon uit de eeuwige vader. Dat kan ik niet begrijpen. Nee. En de Bijbel noemt dat geboorte. En de geest gaat uit van de vader. Ja, wat is dan precies het verschil? Daar komen wij nooit achter. Nou, ik denk dat ze in de hemel er meer van weten dan wij, weet ik wel zeker. Maar doorgronden, dat kan niet.
Hoe zit dat nou in Spreuken 8 staat? En spelende voor het aangezicht zijn zijn vaders.
Ja. Wordt hier een vraag gesteld over Spreuken 8. Spelende voor het aangezicht zijn zijn vaders. Dan wordt aangenomen. En ik geloof dat waar is, dat God de Vader aan God de Zoon gevraagd heeft dat hij zaligmaker zou worden. En dat God de Zoon dat toegezegd heeft, ja, ik kom. En dat God de Vader, als het ware, met blijdschap op zijn zoon gekeken heeft, omdat hij dat werk zou aanvaarden. En daarom spelende voor zijn aangezicht. Ik heb dat bij John Owen gelezen. Dat is een hele diepe spitter. En ik denk dat hij gelijk heeft. Dat met het oog op het komende verlossingswerk, dat de vader met goedkeuring naar zijn zoon kijkt. Hij gaat mijn raad volbrengen.
Ik heb het wel eens menselijk, misschien kan het menselijk uitgelegd. Als je dus zeg maar, als een kind speelt volgens mij in het gezin als zijn vader is ongestoord. Zo was als ongestoord voor zijn vader spelende. En tot daarmee toch kwam hij naar deze.
Wordt hier opgemerkt van spelende zit ook iets van ongestoord. Maar spelende is ook van zich verheugende dat hij mensen redden zou. En dat de vader daar zijn goedkeuring aan geeft. Nogmaals heb ik geleend hè, van John Owen. Dus ga me niet van plagiaat beschuldigen alsjeblieft. Ja. Maar er zit misschien nog wel veel meer in dan wij kunnen beseffen. Dus ik ga niet zeggen, het is niet goed. Nee, maar ik geef het alleen maar door. Ja? Iemand anders nog een vraag over de geboorte van Christus? Uit de Vader.
Worden die geheime wegen niet aan zijn volk bekend gemaakt?
Wordt hier gevraagd, worden die gangen en wegen niet aan zijn volk bekendgemaakt? Ja.
Bij de Heer weer is het anders om te doen.
Ja. De geest die begint te werken. En de geest brengt ze bij Christus. En Christus brengt ze bij de Vader. En ja, elke persoon heeft ook zijn eigen rol in het zaligen van zondaren. Dus de geest die overtuigt. En de zoon die verlost. En het is van de Vader dat er staat, heb ze lief met een eeuwige verkiezende liefde. Dus het ligt wel onderscheiden. En dan zie je ook dat als Gods kinderen daar een beetje licht in krijgen, dat ze God de Vader kinderlijk vrezen en God de Zoon hartelijk lief hebben en God de Heilige Geest gewillig mogen volgen. Dus dat ze omgaan met de Vader en met de Zoon en met de Heilige Geest. Maar of elk kind van God ook ingeleid wordt in de geboorte van de Zoon, hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Daar is die vrij in. De een leert daar meer van dan de ander. Dus dan begrijp je wel, uit dit hoofdstuk, die drie eenheid, kom je nooit uitgestudeerd. En de gezaligden in de hemel, die studeren er elke dag op. En ze zien elke dag nieuwe dingen. In Gods wezen, in zijn namen, in zijn eigenschappen, in zijn personen. En ze verblijden zich. Want die God is hun God. Vind je het goed als we dan nog iets proberen te zeggen over de Heilige Geest? Vraag 20. Gaat de Heilige Geest alleen van de Vader uit? Er is een kerkscheuring over geweest. In het jaar 1053. Namelijk de scheuring tussen de Oosterse en de Westerse kerk. Dus wij beseffen vaak niet dat daar natuurlijk in Griekenland en Roemenië en Rusland heb je de Oosters-Orthodoxe kerk, hè? Die beweert dat de Heilige Geest alleen van de Vader uitgaat. En wij aan de westelijke kant van Europa, wij beweren, geloven, dat de Zoon uitgaat, of de Geest uitgaat, van de Vader en de Zoon. Dus vandaar dat Hellenbroek dat vraagt, omdat dat een, ja, al 1000 jaar een twistpunt is tussen Oost en West. Ik denk als je zegt, de Geest gaat uit van de Vader door de Zoon, dat ze er alle twee wel mee kunnen leven, denk ik. Ja? Dus dan hebben wij hier gewoon de oplossing om die kerkscheuring weer ongedaan te maken. Vindt u niet? Ja. Ja. Dus dan weet u de achtergrond van die vraag. Maar Hellenbroek zegt, nee, maar ook van de Zoon. En waarom zegt hij dat? Want de Zoon heeft inderdaad gezegd, ik zal u zenden de Geest, namelijk de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Dus Johannes 15 zegt, de Geest gaat van de Vader uit. En niet van de Vader en de Zoon. Waarom belijden wij dan toch van de Vader en de Zoon? Omdat de Geest hem uitzendt. En als de Geest hem uitzendt, geloven we ook dat die Geest door hem is uitgegaan. Omdat er een verhouding zit tussen het werk, het zaligmakende werk en hoe de drie-eenheid in elkaar zit. Als je me nou onbegrijpelijk vindt, zou ik zeggen, leg het me naast je neer. Ja. In ieder geval is dat de achtergrond van die vraag. De geest gaat ook uit van de zoon. Dat betekent, de geest is nooit los van het woord. Dus het geest, heilige geest, en het woord, de Bijbel, horen bij elkaar. Mag je niet van elkaar losmaken. Daarom heet hij ook de geest van Christus. Dus ook hier is het natuurlijk al 1000 jaar over nagedacht. En wij komen nog maar net kijken. Het is de geest van Christus. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Als je de geest niet hebt, heb je Christus ook niet. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus als u dit nou zo leest, hè, dan beseft u, kijk, we kunnen over de drie eenheid praten. Hè? Dan proberen we dat in woorden te vangen. En we zeggen iedere keer tegen elkaar, maar we begrijpen het niet. Maar die drie eenheid kunt u dus ervaren. Denk aan een klein jongetje van 1 jaar of 7. Een jongetje dat God vreest. Kan dat? 7 jaar een God vrezen? Ja, kan. Dat jongetje van 7 jaar kan niet de drie eenheid goed formuleren. Dat kan die niet, is te klein voor. Maar als dat jongetje zijn knieën buigt, dan bidt hij tot God de Vader. In de naam van de Heer Jezus. En hij wordt geleid in dat gebed door de Heilige Geest. Dus wat doet dat kleine jongetje? Hij ervaart iets van de werking van een drie-enig God. Dus in het gebed, in elk waar gebed, zit daar iets in van de Vader, de Zoon en de Geest. Dus als je het zo weer terugbrengt tot iets heel eenvoudigs, een klein jongetje wat tot God bidt, dan zie je de hele drie eenheid weer terugkomen. Begrijp je het nou weer een klein beetje beter? Hoop ik. En als je zegt nee, dan ligt het aan mij, hè? Is de Heilige Geest maar niet een kracht of eigenschap van God? Dat is altijd de vraag geweest. Dus bij de Heer Jezus, is die nou ook echt God of is die alleen maar mens? Hij is ook echt God. En de Heilige Geest, is hij een goddelijke kracht of een goddelijke persoon? En dan belijden wij, hij is een goddelijke persoon. Want, dan staat daar in 1 Korinthe 11... dat de geest de gave geeft aan een iegelijk gelijk hij wil. En dat de geest zegt in Handelingen 13, zend mij Paulus en Barnabas uit om te doen het werk waartoe ik hen verkoren heb. Dus de geest zendt uit. De geest geeft zoals hij wil. De geest laat het er niet toe dat Paulus en Silas in Klein-Azië het woord verkondigen. De geest liet het er niet toe. Dus de geest is een goddelijke persoon. Niet een kracht, maar een persoon met een eigen wil. Natuurlijk is die wil, komt overeen met de wil van de Vader en de Zoon. Maar hij is dus een goddelijke persoon. Deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, daar heb je het. Delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. En die geest heeft gesproken door de profeten. Dus de Heilige Geest zie je bij de schepping al, zwevende over de wateren. Dat is al letterlijk broedende op de wateren. Dus de geest is daar wat mee van plan. En die geest die werkt krachtig in de schepping, maar ook in de herschepping. Een goddelijke persoon. Daarom kun je hem ook bedroeven. is iets, gewoon een kracht. Dan kan je hem geen verdriet doen. Maar de geest kun je verdriet doen. Hij is een persoon. Je kan hem tegenstaan. Je kan hem uitblussen. Je kan hem verdriet doen. Je kan tegen hem zondigen. Hij is dus een onderscheiden persoon. Hij is de plaatsvervanger van Christus. Niet de paus, hè, maar dat wist je natuurlijk al. De Heilige Geest is de opvolger van Christus. Hij is die andere trooster. Opdat hij bij u blijven in eeuwigheid. Dus als u daarover nadenkt, dan weet je toch niet wie dat het meeste zal liefhebben. De Vader, of de Zoon, of de Heilige Geest. Dat weet je niet. Maar het mooie is, als u de ene persoon lief hebt, hebt u de andere ook lief. Als u tot de ene persoon bidt, bidt u ook tot de andere. Soms hebben mensen het idee, dan moet ik eerst een stukje tot de Vader bidden. En dan een stukje tot de Zoon. En dan nog een stukje tot de Geest. Dat hoeft niet. Want als u bidt tot de ene persoon, bidt u ook tot de andere. Want het is de ene, drie-enige God. En in de Bijbel leest u dat de mensen hebben gebeden tot de Vader. Hebben gebeden tot de Zoon. Maar dat er gebeden wordt tot de Geest, leest u eigenlijk nergens. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, de geest werkt het gebed. En de geest wijst altijd van zichzelf af. Dus die geest is die geest der genade en der gebeden. En hij werkt het gebed tot de Vader in de naam van Christus. Of tot Christus zelf. Maar dat er tot de geest zelf gebeden wordt, ja, eigenlijk alleen in de avondzang, maar het staat natuurlijk niet in de Bijbel. Maar je moet ook niet denken dat het verboden is, hè? Dat is natuurlijk niet zo. Maar men neemt aan dat dat de achtergrond is, dat wij geen gebeden vinden tot de Heilige Geest. En misschien Hooglied 4, kom noordenwind, ontwaak zuidenwind. Daar zou je ook aan kunnen denken. Een gebed tot de Geest. Waaruit bewijst men dat de Zoon en de Heilige Geest net zoveel God zijn als de Vader? Nou, zegt Hellenbroek, ze hebben goddelijke namen. Ze hebben goddelijke eigenschappen. Ze hebben goddelijke werken. En ze hebben goddelijke eer. Nou, dat gaat hij dan nog kort uitwerken. Heeft de Zoon goddelijke namen? Ja, moet je eens luisteren. Jeremia 23. Zo zal men hem noemen. De Heere onze gerechtigheid. Denk aan dat hele bekende gedicht van McShane. Hè? Eens was ik een vreemdeling. Dat heet de Heere onze gerechtigheid. En dan gaat hij vertellen dat hij nooit nodig had. Had hij gerechtigheid niet nodig? Totdat hij zag welke eisen Gods heiligheid deed. En dat hij aan zichzelf ontdekt werd. En toen mocht hij, ja, die Heere onze gerechtigheid leren kennen. En in hem rusten. En zo, hij was eerst niets voor hem. En later alles. Dus dat is een hele kostbare naam voor Christus. De Heere onze gerechtigheid. Hij wordt ook God genoemd. In 1 Johannes 5. Wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven. En daar bedoelt hij mee een verlicht verstand. Dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En dan komt het, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus hij zegt heel nadrukkelijk, en dat vind je ook in Romeinen 9 vers 5, de Heer Jezus is God. Wilt u het nog duidelijker hebben? En toch wordt in vele kringen de godheid van Christus ontkend. En als hij dat doet, wel bewust, kunt u niet zalig worden. Dus als u de drie-eenheid ontkent, als u de godheid van Christus ontkent, u kunt niet zalig worden. Kijk, je hebt natuurlijk dwalingen. Ja, dat hou je niet buiten het paradijs, buiten de hemel. Er zijn dingen waar christenen, de een denkt er anders over als een ander. Maar het gaat hier om zaken, als u hierin dwaalt, vandaar dat ik net zei, die zogenaamde Jehovah-getuigen. Heel hun leven lopen ze te sloven en te slaven. Ze logenen de drie-eenheid, ze logenen de godheid van Christus. Ze zullen nooit ingaan in het hemels heiligdom. Nooit. Dat is zo triest, hè? Hebben je schoenzolen versleten voor het wachttorengenootschap. En gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dus daarom, hè, houd hier aan vast aan die drie-eenheid van God. En zoek die drie-enige te leren kennen. Bewijs eens, 25, dat de naam van God gegeven wordt aan de Heilige Geest. Ja, dan komt de geschiedenis voor de dag van Ananias en Safira. En dan zegt Petrus, de ene keer, je hebt gelogen tegen God. Je hebt gelogen tegen de Geest. Dus dat betekent, de Heilige Geest is God. Nou, we hebben in ieder geval een goddelijke naam gezien, hè? Van de Zoon en van de Geest. Hebben ze ook een goddelijke eigenschap? Ja. Want Gods Zoon is van eeuwigheid. Zijn uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Eer Abraham was, ben ik. Joden natuurlijk helemaal woest. Hoe is het mogelijk? Je bent nog geen 50 jaar en je hebt Abraham gezien. Eer Abraham was, ben ik. Gods Zoon is mens geworden. Hij bestond al voor die tijd. Hij is een goddelijke persoon. En dat zie je vooral omdat, en dat vind je in de brief van Paulus meerdere malen terug, God de Vader heeft hemel en aarde geschapen door de Zoon. Dan is hij dus geen schepsel, maar een schepper. Ja, u zult langzamerhand wel vol zitten, hè? Dat denk ik wel. Bewijs eens een goddelijke eigenschap van de Heilige Geest. Hij is overal omtegenwoordig. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Overal bent u. Goddelijke werken. Schepping. Onderhouding. Wordt toegeschreven aan Christus, toegeschreven aan de Geest. Goddelijke eer. We zijn in de naam van God drie-enig gedoopt. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is ook die zegenbede, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Wat hebben we hier nou aan? Is deze leer nodig tot zaligheid? Ja. Wat zou je in de hemel moeten doen als u God niet kent? Hoe ga je dat doen dan? Door deze leer leert men God recht kennen. En dan zegt hij erbij, wat is dan de weg tot zaligheid? Verzoening zoeken met de Vader als rechter. In de voldoening van de Zoon, door de werking van de Heilige Geest. Dus dan zie je, om zondaren zalig te maken, hebben Vader, Zoon, Heilige Geest, alle twee als het ware hun eigen werk, hun specialiteit, ik zo mag zeggen. Dus de Vader verkiest zondaren. De Zoon koopt ze vrij. De Geest gaat ze bekeren. De Vader heeft ze lief met een eeuwige liefde. De Zoon is hun zaligmaker, profeet, priester, koning. En de Heilige Geest gaat die zaligheid toepassen en hun leven vernieuwen. Hij gaat wonen in hun hart. Dus de werkingen van Vader, Zoon en Heilige Geest zijn onderscheiden en toch één God. Eén God. Als u thuis komt en je hebt nog een klein beetje energie over. Maar ik kan het ook morgen ook doen, hè? Of een andere keer. De geloofsbelijdenis van Athanasius. Vindt u in uw psalmboek achterin. Probeer dat eens rustig, nadenkend te lezen. En daar legt die man dat zo mooi uit. En misschien mopper u dan op mij, denk, wat is dit moeilijk? Nou, dat hoor ik dan toch niet. Heeft er iemand nog wat te vragen over dit hele moeilijke en zeer mooie hoofdstuk? Ja. Ja. Ja, eigenlijk dat je de geest losmaakt van het woord. Dat de geest dus een eigen leven gaat leiden buiten het woord om. Maar ja, dat vind je in de Roomse kerk eigenlijk ook terug. Dus eigenlijk weet ik hier niet goed antwoord op. Dat heb je wel door, hè? Ja.
Maar er is natuurlijk een kerkscheuring door ontstaan.
Ja.
Dus de een denkt er anders over dan de ander. Maar wat is dan het verschil van denken? Wat is dan het denkverschil geweest?
Ja. Ik schrijf het even op. Volgens mij is 1 oktober de volgende keer dat we samen hopen te komen. Dus dan heb je genoeg tijd om Athanasius te lezen, hè? Begrijp je wel, hè? En ik heb even tijd om dit uit te zoeken. Ja.
Toen ik erover had, zei ik ook over nadenken. Als je naar die Oost-Orthodoxe kerk die tekst laat lezen van Galaten 4 vers 6, dan zou je zeggen, dan kennen ze dat toch niet ontkennen.
Galaten 4 vers 6.
Ja, vraag 20, die laatste tekst. En over met geen kinderen zijt, heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in hart. De geest zijn zoons, de geest van hun zoon.
Ja, dus Christus als de middelaar heeft de geest ontvangen, niet met mate. Die geest is op hem neergedaald in de gedaante van een duif. Hier staat natuurlijk niet iets in over de uitgang van de geest van eeuwigheid. Maar het ziet echt op het zaligmakende werk.
Maar wel de geest van zijn zoon.
Ja, dus.
Die zullen dat
De middelaar heeft de geest ontvangen in rijke mate. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Kijk, dat zullen ze natuurlijk ook niet ontkennen. De vraag is dus alleen of je daaruit kunt afleiden dat hij dus ook door de Zoon is uitgegaan. En dat zullen zij dus ontkennen. Iemand anders? Nog een vraag?
We hebben gelezen in Lucas dat de Heer Jezus gedoopt wordt.
Ja.
En dat die geest dan in een lichamelijke gedaante dus nederdaalt. Dus dan denken we, ja, dan heeft de geest dus ook een lichamelijke gedaante. Moet je dat alleen zien op dat moment? Of?
Oh ja.
De gedaante van de Heer is opgevaren in de hemel.
Dan wordt hij gevraagd, heeft de geest een lichamelijke gedaante? Omdat hij in de gedaante van een duif neerdaalt. Kijk, in het Oude Testament is de Zoon van God ook vaak verschenen aan mensen. De Engel des Heren wordt hij dan genoemd. Dan verschijnt hij in lichamelijke gedaante, tijdelijk. Zoals een engel ook in lichamelijke gedaante kan verschijnen. En de geest bij de doop is tijdelijk in een lichamelijke gedaante verschenen. Maar wat in Nazareth gebeurd is, dat de Zoon van God de menselijke natuur heeft aangenomen. Dus dat gaat veel verder. Dus hier met de doop van Christus was de geest eventjes zichtbaar. En op Pinkster was het natuurlijk hoorbaar. Het geluid van een geweldige gedreven wind en die vlammetjes op die hoofden. Maar niet dat die Heilige Geest dus altijd iets materieels is. Dat niet. Is het antwoord op je vraag?
Ja?
Begrijpen
gaan we het
niet. Wat zeg je?
Begrijpen gaan we het niet.
Nee, maar dus wel dat Gods Zoon dus in het Oude Testament veel verschenen is. Dus we nemen aan dat de God die op de Sinaï de 10 geboden gegeven heeft, dat Gods Zoon was. Als een soort voorproefje van zijn menswording.
Welk bewijs heeft u hiervoor?
Welk bewijs heb ik hiervoor? Dat het altijd de engel des Heren is die verschijnt. En dan neem ik aan dat als God zo, ja, met hoorbare stem daar spreekt, dat het de engel des Heren is. Dus heb ik een hard bewijs. Het is een aanname op grond van de andere verschijningen van de engel des Heren. Ja, maar die wet is natuurlijk wel door God zelf afgekondigd. En God sprak zelf en de mensen sidderden van angst.
Hij is gegeven een ander middelaar staat er achter.
Ja, ja, klopt. Maar dat is natuurlijk Mozes. Ja. Wordt hier opgemerkt van een groot wonder het is als een heilige geest in zo'n onheilig hart woont.
Ja.
En dat hij nooit weggaat.
Ja, dan bedoel ik.
Ja, en toch gaat hij niet weg. Nee. Ja, maken de schuld elke dag groter. Ja, ja. Maar zijn genade is nog groter. Ja. Het houdt nooit op.
De gemeente
Er staan of verlangen Gods kinderen wel eens om van de zonde verlost te zijn. Nooit meer te hoeven zondigen. En die drie enige God te mogen aanschouwen. Zullen wij er samen van gaan zingen? Uit de lofzang, nee, de avondzang, het 7e vers. Dus de avondzang, vers 7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En wat er meer volgt uit avondzang, vers 7. Zullen we samen danken, omdat u van eeuwigheid bewogen bent in uzelf, om zondaren zalig te maken die nooit naar u gevraagd hebben, integendeel, vervuld met vijandschap zijn tegen u, maar u hebt ze lief gehad, en het kostbaarste wat u had gegeven, uw zoon, uw geest, opdat zij, van u geleerd en bekeerd, dat met heel hun hart mogen nastamelen, ziende op wie u bent en wat u gewerkt hebt. Drie enige God, u zij al de eer. Dank u, Heere, dat u ons ook dit seizoen telkens hebt samengebracht, en dat u ons onderwijs gaf uit het vragenboekje, en dat we ook elkaar telkens weer mochten ontmoeten, en in alle vrede en vrijheid, dank u, Heere, daarvoor wat u ons geschonken hebt, en we dragen elkaar aan u op, brengt u ons veilig thuis, en gedenk ze die alleen thuiskomen, of alleen hebben geluisterd, en wees ons, arme zondaren, die de schuld elke dag groter maken, genadig, omwille van het ene offer van uw geliefde Zoon. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en wel thuis.